Welkom in Tour en Taxis. We gaan een nieuwe aflevering opnemen van Dubbelspel, de podcast van Tennis en Padel Vlaanderen. En vandaag heel veel aandacht voor padel. Met vier zitten we aan tafel. Philippe de Wulf, zoals altijd. Philippe, ja, padel, tweede keer. En jij bent meer en meer in de ban geraakt van padel. Je bent nu zelfs competitie aan het spelen.
Ja, wel, al van in het begin eigenlijk. Ik vond het een geweldige sport. Ja, tennis heb ik al 20 jaar niet meer gedaan. En padel is op mijn weg gekomen tijdens corona. En ja, zoals zoveel mensen, ook hier aan tafel, denk ik, was het voor mij een beetje een godsgeschenk. Want ik wist niet meer welke sport ik zou kunnen uitoefenen. En padel kwam dan op mijn weg. En ja, het is een sport waar ik nog heel veel in kan leren. Nog een beetje toekomst in heb. En tennis, dat is helemaal het verleden. Dus dat maakt dat padel heel leuk is voor mij op dit moment.
Zou je mee kunnen met de mannen die we aan tafel hebben uitgenodigd? Met Bram Koenen en Joris De Weert?
1 game misschien.
1 game, oké. Okay. Welkom Bram en Joris. We zitten in een fantastische hal, fenomenale locatie. Over een paar dagen de Lotto Brussels Premier Padel Tour hier. En het strafste van allemaal, jullie komen niet als kijker. Nee, jullie gaan rechtstreeks op de hoofdtabel staan. Dan denk ik voor een ambitieuze padelspeler, dat is een droom die werkelijkheid wordt, Bram.
Ja, het is sowieso een droom om hier te mogen spelen. Het is nu al eigenlijk heel indrukwekkend om hier te zijn. En het is volledig leeg. Wetende dat het dan binnen 8-9 dagen een padelveld staat en dat er heel veel volk aan het kijken is naar onze wedstrijd. Ja, dat is natuurlijk superleuk. Een leuk vooruitzicht. We zijn al vaak komen kijken, ieder jaar. We hebben al kwalificatie mogen meedoen 2 keer. Dus dit is uiteraard de kers op de taart dat we dan ook hier op Center Court mogen spelen voor eigen volk.
Evenveel droom voor jou, Joris, als voor Bram?
Ja, zeker ook. Klopt wat Bram zegt. Voorbije jaren mogen meedoen in de kwalificaties, maar deze is nog een trapje hoger natuurlijk. Dus ook qua niveau, we zullen op ons allerbeste moeten zijn om iets te kunnen doen. Maar we kijken er enorm naar uit. En,
dat er enige nervositeit zijn of zou dat een gezonde spanning zijn, de adrenaline, die gaat werken?
Ja, gezonde stress sowieso. Maar dat is ook wel goed, denk ik. Want het is ook dan dat we heel vaak ons beste niveau halen. Zeker wel.
Voilà. Ja, ik denk ook, we hebben onze ervaring vanuit het tennisverleden uiteraard ook al belangrijke matchen moeten spelen. Dus dat nemen we mee. En ja, zoals gezegd, het is wel nodig om een beetje gezonde spanning te hebben. Dat je niet te lax toeleeft naar een wedstrijd. Maar we zullen op ons beste moeten zijn, dus we zullen heel scherp moeten zijn.
Je had wel veel volks. Nee, er kan 7000, 8000 man in de tribune.
Dat is iets anders, hè?
Ja, dat is toch wel. Ik zou het toch wel redelijk spannend vinden.
Ja, dat is een leuke gedachte. We hebben uiteraard vorig jaar in Knokken ook al gespeeld voor wel wat volk. Niet zoveel als dat er hier dan zal zijn. Maar toen hadden we eigenlijk ook geen last van echt stress of zo. Dit is natuurlijk iets echter allemaal. Maar ik kijk er enorm naar uit.
Ik vraag het me af, Philippe. Ik heb jou zien spelen op Le Cours Central. Philippe Chatrier op Roland Garros. En ik zat dan boven commentaar te geven. En ik dacht van, je zit hier verdorie 15.000, 16.000 man. Werkte dat verlammend of had je daar eigenlijk geen besef van? Hey, wat zij nu ook hier gaan meemaken?
In het beste geval heb je daar geen besef van. En we horen je alleen een beetje groezemoes rondom jou. Ja. Maar voor de halve finale bijvoorbeeld, in 1997, had ik daar heel veel besef van.
Ja?
En toen kon ik elke persoon bijna tellen. En was ik erg zenuwachtig voor het begon. Natuurlijk, als je dan een beetje wat ballen hebt geslagen en wat hebt rondgelopen, dan gaat dat er wel uit. En dan wordt dat een gezonde spanning. En dan helpt dat wel om beter te presteren.
Hebben jullie trucjes om de zenuwen onder controle te houden? Om het in positieve energie, positieve nervositeit om te zetten?
Goh, trucjes. Ik denk gewoon heel goed opwarmen. Die slagen die komen toch automatisch. We weten wat we moeten doen. We zullen heel scherp moeten staan. Goed beginnen, dat wordt dan belangrijker, denk ik. Dan, als we die eerste games mee kunnen, dan gaan we snel op ons gemak voelen, denk ik. En dan moet dat goed komen.
Ja. Bij een tennistoernooi, als je daar aankomt, dan worden er trainingen georganiseerd. En dan kan je soms wel eens tegen goede spelers trainen. Gebeurt dat in de padelwereld ook? Gaan jullie hier deze week kunnen trainen met LeBron of zo, ik zeg maar iets. Ik weet niet wat dat mogelijk is.
Met de echte toppers, dan moeten we nog eens checken met Vincent. Ja, sowieso gaan we zelf op hier vlakbij, de club van Vincent.
Ja.
Vincent de taxi.
Ja,
ja, klopt. Want ze gingen daar exact dezelfde tapijt leggen als hier waar de matchen gespeeld worden. Oké, dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Het geeft ook nog het glas.
En de omgeving, het
en
kader.
De omgeving, uiteraard, de 7000 man waarover is.
Ja, ja, ja.
Dus daar gaan we zeker een paar keer op trainen. Ook met Maxime Deloyer en Clément Geens. De vrijdag zeker, hè?
Ja.
Maar met de toppers, dat is niet direct aan de orde, denk ik. Die zullen hun eigen trainingsschema wel volgen.
Trainen jullie altijd samen of trainen jullie ook tegen, of met vier op een baan? Hoe werkt dat eigenlijk?
Samen als in 1 tegen 1 bedoel
ja,
je?
Of? Ja, 1 tegen 1, ja.
Ja. Ja, toch. Daar kan je ook wel al heel veel oefeningen mee doen, 1 tegen 1. En ook, we wonen op 15 minuten van elkaar. Dus op de Pollepel in Duffel gaan we heel vaak samen trainen. Als het met 4 is, dan is dat een beetje overal. Dan hangt er vanaf met wie, wanneer. Ja.
Ik denk ook dat ik meer 1 tegen 1 speel met iemand dan dat we echt wedstrijdjes 2 tegen 2 spelen.
Ja?
Het is ook niet altijd gemakkelijk om 4 man bij één te krijgen. Voilà, en dan liefst 4 van hetzelfde niveau, hè, om het zo te zeggen. Dat is niet gemakkelijk. En dan is het ook wel gewoon leuk om 1 tegen 1. Ja. Dan ben je zeker dat je gewoon heel veel ballen kan slaan. En je kan inderdaad iets specifiek ook trainen dan. Dat vind ik zeker niet erg om te doen.
Nee. Je speelt eigenlijk niet zoveel oefenwedstrijden? Of wel?
Nou, dat valt heel goed mee eigenlijk. Dat is minder dan in tennis. Meer zoals Bram zegt, als je op iets specifieks wilt werken, dus nood zelfs een kiestraining of zo, dat je in tennis ook kunt doen. Inderdaad, meer 1 tegen 1 spelen. Ook, omdat je dan kunt sneller afspreken. Hè. Oh, eens een keer op de middag. Of anders met 4 altijd, dat is niet altijd evident. Klopt.
Maar in de aanloop naar een tennistoernooi, dan spelen wij altijd setjes met andere tegenstanders. Ja. Ik weet niet of dat in de padel ook gebeurt. Of
we proberen dan wel, als het zeker een belangrijker toernooi is, proberen we zeker op die locatie wel alleen te gaan spelen. En dan kan het wel zijn dat het bijvoorbeeld een trainingsmatch is, om het zo te zeggen. Maar inderdaad, we voelen elkaar wel goed aan. Dus als we zorgen dat we allebei individueel dan eigenlijk in vorm zijn, om het zo te zeggen, dan gaat het match spelen samen meestal ook wel goed. Maar inderdaad, in tennis vroeger had ik dat ook wel, dat ik trainingsmatchen moest spelen. Zeker als je na een lange winterperiode trainingen kwam, moest je echt wel setten spelen. In padel denk ik dat we daar iets minder last van hebben, maar het seizoen ligt ook minder lang stil dan in tennis.
Ja.
En merk ik ook dat er altijd wel toernooi is of andere verplichtingen, waardoor dat we wel niet zo'n lange pauze hebben zoals in tennis.
Het woord tennis is hier nu al een keer of 10 gevallen. Het is ook logisch, want jullie hebben allebei een knap tennisverleden. Hè? Vertel er eens iets over, Bram.
Ik ben er mee opgegroeid, om het zo te zeggen. Sinds mijn 3-4 jaar stond ik mee op het terrein, omdat mijn mama ook lessen gaf. En zo ben ik er dan ingerold en uiteraard wel intensief mee bezig geweest. Maar niet nooit eigenlijk professioneel. Ik heb nooit internationaal ook gespeeld. In België was ik altijd bij de nationale top, om het zo te zeggen. Maar ik ben er nooit verder in gegaan, omdat ik ook, en mijn ouders ook realist waren van oké, je speelt goed. Maar het is niet dat ik het potentieel had om effectief het verschil te maken en internationaal iets te kunnen betekenen. Dus ik ben ook blij dat ik gewoon mijn ding ben blijven doen, gewoon gestudeerd heb, ben beginnen werken. En die tennis was uiteraard een leuke toevoeging. En uiteraard ook handig nu voor de padel.
Mm-hmm. Ja. Joris, jij ook een heel stevig tennisverleden, dat jou zelfs tot in Amerika gebracht heeft, hè? College tennis, ja, hè?
Ja, dat klopt. Dat is ook een heel leuke ervaring. Niet alleen voor het tennis, maar ook heel veel.
Waar heb je dat gedaan? Rond.
In Georgia.
Georgia.
Ja. Nee, klopt. Dus ook een tennisverleden. Jaren op TC Zevenbergen gespeeld. Ook met Bram nog samen in de club gedubbeld. Dus we hadden al wel een connectie, ook in het dubbelspel. Dus ja, daarnaast, ook zoals Bram zegt, ondanks college, vrij snel begrepen van oké, echt professioneel. Dat is heel moeilijk. Dan moet je toch wel een top 100 halen om effectief je boterham mee te verdienen. Dus vandaar de combinatie tennis en studie. En ook op nationaal niveau wel goed gespeeld. Veel toernooien en dergelijke. Maar ook altijd wel gecombineerd met nog andere zaken. Ik speel dan ook bijvoorbeeld een aantal jaren beachtennis. En het tennis komt uiteraard van pas in padel. Maar beachtennis zeker ook. Reflexen en dergelijke. Volleys. Smashers. Voilà, dat is een beetje mijn achtergrond.
Ja. En hoe zijn jullie dan in padel gerold? Zoals Philippe? Want jij, tijdens corona, wat kan ik doen? Zoiets?
Ja, goed, zoals heel veel Belgen en Europeanen dat hebben meegemaakt, denk ik. Hè. Het was een welgekomen afleiding van het niks doen en niet buiten komen. Het was de enige sport die nog mocht beoefend worden. En kwam uit de hemel hier vallen voor mij eigenlijk.
En was dat bij jullie ook zo? Van, wat kunnen we nu doen? We mogen niet tennissen. Nou, die kooi staat hier, we zullen maar zeker. Of hoe?
Ja, toch.
Ja, bij mij was
of het... Of kende je het al?
De jaren voor corona, om het zo te zeggen, hadden we traditie met kerstavond om ervoor een padelletje te doen. Met een paar vrienden die wel al meer padelden. Dus ik heb het zo een aantal jaar gewoon één of twee keer per jaar gespeeld. Uiteraard een beetje tennissen op een padelveld.
Op een padelveld.
Ja, omdat hij eigenlijk niets wist van tactiek, van techniek. Ramen, dat was verboden. Dat was verboden op die moment. En dan uiteraard na corona serieus ingerold. Het geluk gehad dat ik meteen eigenlijk Interclub heb kunnen meedoen bij de betere van Vlaanderen. En dan zo uiteraard ook beseft dat ik wel echt moest trainen en beter worden om mee te kunnen met die mannen. Omdat je voelt, oké, ik speel mee, maar zij begrijpen het spelletje gewoon veel beter dan jou. En dat lukt misschien een paar games of een set, maar matchen winnen was nog een ander paar malen. En dan uiteraard komt het leuke aan de sport erbij kijken, het tactische. En dan voel je dat je ook beter moet worden, kan worden. Je hebt nog marge, veel marge op die moment. En dat maakt het natuurlijk eens zo leuk voor de competitieve in mij.
Ja. Hoe heb jij kennis gemaakt met padel?
Dat is eigenlijk begonnen. We spraken over college. Ik had daar een van de ploeggenoten, dat was een Spanjaard. En die heeft mij de eerste kneepjes van het padel geleerd. Maar dan niet echt op verder gegaan, maar dan toen dat corona uitbrak en dat het een beetje een hype werd, ben ik er snel mee opgesprongen. Zodoende. En dan heb ik in mijn eerste jaren nog meer de kneepjes van het vak geleerd en samengespeeld met Jos Gerink. Die is nu denk ik ook mee met seniors naar het WK in La Nucia. Ja. En dan dus een seizoen met Jos gespeeld en dan het seizoen daarop al met Bram. Mm-hmm. Ja.
En was het via jullie link van tennis dat jullie elkaar ook gevonden hebben voor padel?
Ja, we kenden elkaar natuurlijk al goed. Ik was iets vroeger al toernooien aan het spelen met Dennis Mertens onder andere. En dan zijn we op een dag, hadden we een keer afgesproken met Jos denk ik ook, om dan in Gent eens samen te spelen. Ja. En dat klikte eigenlijk meteen heel goed.
En direct in BPT kunnen winnen.
En dan waren we vertrokken.
Mm-hmm. Oké. Okay. We gaan straks hebben over het toernooi en over jullie ambities, want jullie hoor ik toch wel zeggen, the future is ours. Maar Philippe heeft altijd heel goede snelle vragen. Dus misschien eens weten hoe goed jullie elkaar wel kennen zelfs.
Met snelle antwoorden als het kan. Wie is jullie favoriete speler?
Voor mij Bella Stegin.
Ja.
Paquito.
Paquito Navarro, ja. Wat is de grootste kwaliteit van je partner?
Van Bram, verdediging. En hij maakt echt heel weinig fouten. Ja.
Joris is, zoals de reflexen van in de beachen, is supergoed aan het net. Ze durven alleen eens heel hard op hem slaan, maar hij zal er wel een raket tussen steken.
Hebben jullie bepaalde rituelen of bijgeloven die je gebruikt op de baan of tijdens de match of voor de match? Misschien is dat eens overgekomen, overgewaaid van jullie tennisverleden of zo?
Nee, in het tennis had ik dat wel. Ik speelde bijvoorbeeld nooit twee punten achter elkaar met dezelfde bal. Maar in padel niet echt. Dus denk ik ook misschien, omdat je met twee speelt in dubbel.
Ik heb eigenlijk ook niet echt rituelen. Ja. We zetten ons gewoon neer. Hoe dat we aan de bank aankomen, hup, en we zetten onze zak neer en we beginnen.
Ja. Anne-Sophie Mesdag en Helena Wekaert, die zeiden toch dat ze voor de wedstrijd nog samen naar het toilet gingen.
Ja, ja. Juist, ja.
Oh. Dat kan wel eens gebeuren.
Maar schept misschien een band. Ja.
Kennen jullie elkaars internationale ranking eigenlijk?
Nee, eerlijk gezegd niet.
Geen...
Nee.
Ik weet enkel hoeveel punten dat we hebben. Want de ranking zelf weet ik zelfs van mijn eigen niet van buiten.
Ja, je staat 616, blijkbaar. Ja, en Joris 759 op de VIP-ranking.
Ja, we proberen om dat na deze week te veroveren.
Ja, ja deze week, ja, toernooi van Brussel. Welke tegenstander zou jullie graag loten?
Aan de ene kant denk je echt om tegen de wereldtoppers, de ploeg in vorm, zoals een Tapia, Coelho... Of te spelen. Aan de andere kant, als je dan tegen een subtopper kan spelen dan, en je hebt het gevoel van oké, ik kan hier wel meespelen, dan voorkeur zou zijn, eerste ronde, tegen een te pakken tegenstander en dan de toppers.
Voilà. Okay. Ja.
Dat zou wel mooi zijn.
Kan misschien geregeld worden, hè? Via Vincent Larissens.
De grote man achter dit toernooi. Daarnet nog even vergeten vragen. Jullie hadden dat tennisverleden, nu volop padel. Hebben jullie ooit geprobeerd om de twee nog te combineren?
Nee, niet echt. In mijn geval toch. Het eerste jaar heb ik nog wel een paar tennistoernooien gespeeld. Maar je merkt dat puur fysiek eigenlijk, de combinatie van tennis en padel, zeker qua slagen, was voor mij eigenlijk geen probleem. Ik kon gerust bijvoorbeeld een uur padellen en dan zeggen, oké, nu pak ik een tennisracket vast en ik ga een uur tennissen. Daar had ik op zich geen last mee. Maar op het niveau dat we tennis speelden, moest je ook wel voldoende trainen. En daar vrong het schoentje. Uiteraard, op die moment was padel zo leuk. En als je dan tijd hebt, ga je liever padellen met drie vrienden dan voor tennistraining af te spreken. Dus zo is eigenlijk de shift bij mij gebeurd. Gewoon omdat ik al veel meer padelde en veel te weinig tenniste om echt nog het niveau te kunnen houden dat ik op die moment had.
En bij jou?
Ja, ik heb ook nog eventjes gecombineerd, maar ik had toen ook wel een vrij stevige blessure, wat me wat verhinderde, vooral met de opslag van tennis, wat je uiteraard niet nodig hebt in padel, want dat is onderhand. Dus zoals Bram ook zei, het is veel fysieker nog, hè, tennis. Ja. Dus vandaar toch vrij snel de volledige overgang naar padel gemaakt aan.
Wat ik me nu eigenlijk, terwijl jullie aan het antwoorden waren, aan het afvragen was, en ook voor jou... Vinden jullie padel spelen eigenlijk leuker dan tennis spelen?
Ja, ik vind het veel leuker, maar dat is ook anders natuurlijk. Hè. Met tennis was ik professioneel mee bezig. Ja. En daar ging dus veel meer vanaf dan nu. Dit is puur voor de fun voor mij. Hè. Natuurlijk wil ik nog verbeteren, natuurlijk wil ik wedstrijden winnen. Ik heb nog altijd zo'n beetje die competitiedrang in mij, maar ik zit ook op een andere leeftijd nu. Ja. Het is allemaal iets minder... belangrijk geworden. Mm-hmm. Maar sowieso vind ik het... Ja,
het pure spel.
Het hangt daar een beetje aan van handigheidjes af. Je kan met heel veel gevoel spelen. Je kan je creativiteit botvieren. Ook al is dat waarschijnlijk niet zoals je echt padel moet spelen. Maar ik vind dat wel leuk dat je toch nog... Ja, je kan oplossingen zoeken. Ik vind dat wel... Ja, dat maakt het net interessant voor mij dat je... Ja, dat er verschillende oplossingen zijn voor problemen. Dat,
ja?
Ja, ik vind dat het fijnste, dat ik mijn creativiteit, mijn gevoelvol, mijn handig spel kan gebruiken, zal ik zeggen, om te proberen de tegenstander van de wijs te brengen.
Ja? En hoe zit dat bij jullie? Oké, want ja, het competitie-element is natuurlijk nog veel groter dan nu bij Philippe.
Ja.
En er hangt ook wat van af.
Ja, het is meer dan een gewone hobby uiteraard nu. Omdat je natuurlijk, je wilt zo goed mogelijk presteren altijd. Of anderen verwachten ook, uiteraard. Dat we resultaten halen enzovoort. Maar ja, voor mij is het leuker dan tennis. Ja, sowieso op deze moment, ja. Maar ik vind ook het tactische in padel. Ja, er komt gewoon heel veel bij kijken. Je kan nog heel veel bijleren. Dat spreekt me wel aan in tennis. Ja, ik zat zo wat op mijn limiet als ik tegen iemand speelde met een veel betere opslag en een veel betere voorhand. Ja, dan had ik geen oplossing, om het zo te zeggen. Waar we in padel dan toch veel meer kunnen schaken, om het zo te zeggen. En ons in de match werken. Ja.
Hey. Bij mij is het zo dat mijn zwakkere punten in tennis, die komen minder tot uiting dan in padel. En ook mijn sterktes, zoals de volleys, reflexen, die komen dan weer meer aan bod in padel. Dus vandaar denk ik ook dat we in het algemeen een nog hoger niveau kunnen halen in padel dan in tennis.
Ja. Oké. Jullie zijn heel snel naar de Belgische top geklommen. Belgisch kampioen geworden samen ook. Dan vraag ik me eigenlijk ook af. Hoe komt het dat jullie één duo in België nog niet hebben kunnen kloppen? Mag niet zeggen niet gaan kloppen, maar nog niet hebben kunnen kloppen. Over wie hebben we het? Joris?
Dat zal Clément Gees en Maxime Deloyer zijn.
Ja. Ja. Zijn jullie zwarte beest?
Goh, op zich, dat is toch iets te vroeg om daarover te spreken. Het is ook nu het eerste seizoen, anderhalf seizoen dat ze samenspelen. Maar ja, sowieso, ze zijn inderdaad het sterkste team in België. Ook wel, het was echt de enige fulltime profs, denk ik. Clément, die reist heel veel, speelt heel veel internationale toernooien. Maxime is iets jonger, maar leeft ook wel echt als een prof. Dus op zich geen schande, denk ik, dat we daar nog niet tegen gewonnen hebben, maar we gaan blijven proberen. Hè.
Dat is zeker en vast. Ja, op zich, je voelt wel als we tegen hen spelen, het is niet dat je gewoon wordt weggespeeld. We voelen wel, zeker de ene match meer dan de andere, dat je echt wel voelt, er zat meer in, hè. Een verliessetje, 7-5. Ja. We moeten gewoon meer matchen op dat niveau eigenlijk kunnen spelen. Niveau van hen of nog hoger, om ook meer gewoon te worden en zelf ook beter te worden.
Jullie kennen elkaar heel goed, hè? Jullie trainen samen, jullie spelen heel vaak toernooien tegen elkaar. Kan je de tegenstander nog verrassen? Is dat nog mogelijk? Kan je iets aanpassen aan tactiek soms? Of?
Goh, ja, in padel, dat is juist het voordeel. Hè. Dan kan je heel veel tactisch schakelen. Je kan zelfs iemand echt viseren als je zou voelen, wat in tennis niet het geval is. Uiteraard, de matchen dat wij spelen op hoog niveau, daar valt niet veel aan te viseren. Die kunnen allemaal heel goed spelen. Maar wel zo qua tempo. Hè. Je kunt chiquitas, trage balken spelen, heel veel lobs, snel spelen, heel veel verschillende mogelijkheden. Dus tegen heel sterke ploeg is het constant zoeken. Hè? En wat kunnen we hier doen om toch een keer langs de eind te trekken?
Bram, heb ik het goed begrepen dat jij eigenlijk internationaal toch iets wil proberen forceren? Op welke manier probeer je die droom waar te maken?
Ja, klopt. Sinds dit jaar probeer ik eigenlijk meer toernooien te spelen, internationaal dan. En af en toe eens ook in het buitenland te gaan trainen, in de mate dat mogelijk is. Ik heb alle geluk dat er een aantal mensen geloven in mij. En dan wat sponsoring bij een hebben gehaald eigenlijk. Alain Sassen heeft zich eigenlijk daarachter gezet en heeft dat wat geregeld voor mij. Wat maakt dat ik nu ook wel de kans heb om alleen eens naar het buitenland te kunnen gaan om een toernooi te spelen. Ook omdat je gewoon voelt, als je nog beter wil worden, Ja, moet je gewoon vaker tegen mannen spelen die dat beter zijn. Je moet matchen verliezen om zelf ook te kunnen bijleren. Zolang dat je gewoon maar wint, zonder dat je misschien op je beste niveau moet spelen, ja, dat is misschien goed voor het vertrouwen, maar dan ga je wel op een limiet zitten. Op deze moment in het leven kan dat nog.
Want prille dertigers.
In padel valt dat goed mee.
Ja, is dat zo? Ja.
Ja. Padel, ja, kan het zeker. Allee, tot 35 zie je eigenlijk internationaal ook dat iedereen echt nog perfect mee kan. Ja. Uiteraard moet je lichaam het wel volhouden. Momenteel mag ik niet klagen. Nu, deze moment kan het nog. Als ik nog 5 jaar wacht, dan ga ik misschien spijt hebben om het niet geprobeerd te hebben. We hebben in België al veel bereikt. Leuke resultaten behaald. Dan is de volgende stap om internationaal een beetje ons te moeien. Hè.
En is dat dan met Joris? Want jij bent ook natuurlijk professioneel bezig buiten padel. Valt dat dan te combineren? Moet jij iemand anders gaan zoeken? Hoe zit dat?
Als we toernooien spelen, in het algemeen vragen we ook altijd elkaar van, kan je spelen of niet? Maar inderdaad, voor hem is het sowieso al iets moeilijker. Hij heeft ook een gezin.
Klopt.
Als het voor hem niet kan, uiteraard speel ik graag met hem, omdat we elkaar goed kennen. Maar anders is het inderdaad een beetje zoeken naar partners.
Hoe doe je dat?
Via connecties. Bijvoorbeeld een club in Madrid waar ik train. Dan vraag ik bijvoorbeeld aan een van de coaches, ken je iemand die zin heeft om te spelen, die beschikbaar is? Iemand van hetzelfde niveau als mij bijvoorbeeld. Dat is ook een beetje het doel dit jaar, om veel te spelen. Dat zal ook met verschillende partners zijn waarschijnlijk. Op een bepaald moment kom je misschien ook iemand tegen dat je zegt, oké, daar heb ik een goede klik mee. Een goede match en dan kunnen we misschien meer spelen samen. Maar op deze moment is het vooral gewoon veel matchervaring opdoen op dat niveau.
En hoe moeten we ons dat eigenlijk voorstellen? In tennis kennen we ITF, die futures hebben, die challengers hebben bij ATP dan. Is dat ongeveer vergelijkbaar met wat in padel is? Want ik kan me niet inbeelden dat jij overal zomaar terecht in een toernooi kunt zoals dit hier in Brussel. Hè? Nee, lagere echelon ergens.
Ja, het is inderdaad jezelf opwerken en het is eigenlijk een heel moeilijk circuit. Merk ik om effectief je op te werken. Als je gewoon met iemand speelt, ook met hetzelfde aantal punten, dan moet je echt inderdaad de lagere toernooien spelen. Met gewoon 1 of 2 matchen te winnen. In een toernooi, een beetje hetzelfde als in tennis, ITF, ga je weinig punten echt vergaren. Je moet eigenlijk al bijna finale of finale winnen in de lagere toernooien om effectieve sprongetjes te maken. Dus dat is zeker niet gemakkelijk. Nu, ik heb voor mezelf ook niet echt een doel van ik wil top 100 zijn. Of, dat is voor mij niet per se van belang. Maar ik wil wel het gevoel hebben dat ik zoveel mogelijk eruit heb gehaald uit de padel. En waar ons dat brengt, dat zien we dan wel. Je kan het moeilijk voorspellen hoe alles loopt. Maar ik wil wel het gevoel hebben dat ik blijf vooruit gaan als speler. En dan, het is uiteraard leuk als je dan zo'n kans krijgt om hier te spelen. Via een wildcard dan inderdaad. Dat is fantastisch. En dat kan ons helpen om in een ander toernooi misschien ook binnen te geraken. Omdat we dan ook wat puntjes verzamelen nu. We zullen zien hoe dat het gaat.
Je had het er net over je club in Madrid waar je traint. Hoeveel keer per jaar doe je dat? Hoe lang duurt dat? Hoe ziet dat eruit vandaag? Het
is nu iets dat ik wel al nu 2 jaar of zo, 3 jaar ondertussen al doe. 2 jaar, denk ik. Dat is 2 keer per jaar of zo dat ik eens probeer te gaan. En dat is dan van maandag tot vrijdag gewoon trainen. Dus 1 week. Zo'n 3 uur per dag is dat dan. Ik heb nu vorige week ook toevallig een weekje gegaan. En dat is altijd wel,
de voorbereiding.
Ja, dat was een beetje met doel ook van, ik wil wel
combinatie.
Het is wel goed om tegen mannen te spelen die minstens even goed zijn of beter zijn. Mannen die hier misschien ook net kwalies spelen of net hoofden wel. Maar je voelt dat het echt wel een andere trainingsintensiteit is. Daar. Het is nog een andere padel, ik zal het zo zeggen.
Leg dat eens uit.
Ja, het gaat veel harder, merk ik op. Ja, uiteraard fysiek zijn ze allemaal in orde, maar je merkt gewoon de basisslagen als ze verdedigen. Het gaat echt wel stevig. Waar dat we in België al eens veel tijd hebben om onze volley mooi voor te bereiden en te spelen, merk je dat ze daar echt wel gewoon veel strakker en harder spelen. Ja, ze smashen ook allemaal heel goed. Dus ja, je moet echt wel elke bal op je scherpste zijn om mee te spelen daar. En dat hebben we ook gemerkt bijvoorbeeld als we vorig jaar de kwalificatie speelden hier van Brussel. De eerste wedstrijd wonnen we. En dan de tweede wedstrijd was nummer 90 of zo van de wereld. Ja. En ja, je speelt mee, maar je voelt wel van, die kunnen toch, die kunnen toch nog ietsje meer. Zeker als het moet. Maar ja, zij trainen elke dag op dat niveau. Voor ons is dat dan zo. Onze internationale matchen kunnen we nog op twee handen tellen. Allee, toch op het hogere niveau. En als je dan ziet dat de anderen al 200, 300 matchen gespeeld hebben, het is ook logisch dat er nog een verschil zit. Maar we proberen dat weg te werken.
Mm-hmm. Wat vind je ervan dat Abdel van vandaag atletischer aan het worden is? En dat die mannen die smashen van overal in de kooi, smashen die bal uit de kooi. Ze gaat ook enorm veel ballen halen. Het gaat er heel hard aan toe. Ik heb zo'n Coelho, die slaat op en dan staat hij met zijn buik tegen het net en dan knalt hij een bal tegen het raam. Allee, dat echte gevoelvolle padel dat ik dan speel, veteranenpadel, dat zit er minder en minder in. En dat is ook een evolutie die je in tennis hebt gezien. Ja. Maar dat ze, op een gegeven moment was iedereen daar ongelooflijk goed aan het serveren en hebben ze daar iets aan gedaan, hebben ze de ballen vertraagd, ondergrond vertraagd. Zie je dat in padel ooit ook gebeuren, omdat er zo atletisch gepadeld wordt laatst een jaar?
Ja, ik zie het op zich ook wel gebeuren, want wat is uiteindelijk het doel is dat entertainment. Ja. En als ze alleen nog gaan smashen, alles uit de kooi. Ja. Ik denk, als je ziet wat voor spectaculaire rallies er soms zijn in padel, buiten lopen, terug alles pakken, lange rallies. Als er alleen nog gesmashed gaat worden, dan zullen ze daar ook wel iets aan doen, denk ik. Met, zoals je zegt, de ballen of materiaal. Hè.
Bram, is het financieel wel haalbaar? Want ik hoor jou zeggen, ik heb wel een paar goede zielen gevonden die wat sponsoren. Maar ik heb ook eens gekeken naar wat je kunt verdienen op zo'n future toernooi. Ja, kan je één keer per week mee naar de Colruyt of naar de Deleuze, hè?
Ja.
Dus dat volhouden?
Daar moeten we het niet voor doen.
Voor het prijzengeld inderdaad hebben we het ook nooit gedaan, ook in België. Ik denk dat er nog wel wat marge is. De sport is nog serieus aan het groeien ook. Alles wordt professioneler. De prijsgelden zullen misschien ook in België nog wel volgen. Maar internationaal, de kleinere toernooien. Ja, het is hetzelfde verhaal als in tennis. ITF-toernooi, het kost alleen maar geld. Hè. Je zal af en toe eens misschien een bonus hebben en zeggen, ik heb leuk verdiend. Maar de algemene rekening, het kost gewoon geld. Natuurlijk nu... Bij de grotere toernooien, zoals hier in Brussel enzovoort. Daar zit ondertussen wel veel meer geld nu dan vorig jaar, toen het nog allemaal de World Padel Tour was. Ik heb het ook bijvoorbeeld in Madrid over gebabbeld met een van de spelers die altijd de kwalificatie speelt en dan geregeld hoofd hebben laat. Ze zeggen nu wel van, momenteel verdienen we echt wel goed onze kost. Mm. Dus ze zijn wel tevreden met hoe het nu loopt financieel. Waar tot vorig jaar denk ik dat voor velen het eigenlijk niet was.
Ja, want ik las bijvoorbeeld een artikel met Clément Gaines, die heel veel reist, die nu 100 in de 20 is ergens. Ja. En die zei, ik heb vorig jaar 7.000 à 8.000 euro prijsgeld gehad. En een jaar rondtrekken, vooral in Europa dan, kost me 30.000, 40.000 euro. Dus dat is met andere woorden zwaar verlieslatend.
Ja. Ja, die zal natuurlijk wel hier en daar sponsors hebben die hem kunnen helpen. Okay. Maar inderdaad, het moet echt bij de top behoren om effectief goede te kunnen verdienen.
Maar dat maakt het voor jou bijvoorbeeld zo goed als onmogelijk, hè? Want je bent papa, je hebt een gezin.
Ja.
Ja, je kunt moeilijk zeggen van, vrouw, het gaat me dit jaar 30.000, 40.000 euro kosten. Hè? Ja. Ga maar werken, doe maar dit, doe maar dat, zoek maar een tweede job erbij.
Nee, dat klopt. Maar daarmee ook, zoals Bram zegt, het is meer iets van, omdat we het echt leuk vinden en zien wat we kunnen uithalen. Voor mij ook. Ik word al ietsje ouder, hoewel padel kan je tot, we hebben gezegd, 35, maar ik denk, Pelastic Indië is toch al wel wat ouder.
Dat stoppen op 44.
Voilà, maar tot je 40, zolang als je fysiek in orde bent, kun je nog wel lang mee. Allee, ik ga ook proberen zo lang mogelijk op hoog niveau mee te spelen. Het is, klopt dat ik niet altijd zal mee kunnen reizen met Bram naar de verdere landen, maar ik kan toch proberen om die FIPS in België, Nederland, Frankrijk, waar mogelijk, en als het te combineren is met het gezin, want inderdaad met een zoontje die nog niet heel goed slaapt, helaas, en het familiebedrijf, DWCO, waar ik vorig jaar mee begonnen ben, kruipt uiteraard ook veel tijd in, maar die begrijpen ook wel. Nee, dat is samen met mijn broer dat ik dat doe, en ik heb met hem wel ook een goede afspraak van, zolang dat je nog op het hoogste niveau in België dan kunt spelen, gaan we dat combineren en dus we gaan dat zo lang mogelijk proberen te doen. Hè.
Mm-hmm. Ik heb gezien dat jullie ook interclub spelen in Holland, in Nederland, klopt dat?
Ja, klopt.
Helpt dat zo wat van die schnabbels? Krijg je daar wat geld voor of zo? Ja, een beetje?
Toch wel, een beetje, ja. Maar bon, het is ook weer, als je bekijkt hoe lang je er dan effectief mee bezig bent, met een dag interclub, moet 2 uur rijden ongeveer. Je bent daar ook minstens 4-5 uur. Dan 2 uur terug, je bent een lange dag onderweg voor.
Kost de baten is het breaking.
Het is ook leuk dat je dan eens tegen anderen op goed niveau kunt spelen. Mm-hmm. Net zoals die FIP-toernooien. Dat is ook een reden waarom dat we dat doen. Dat spelen we eens. Want in België is het toch vaak tegen dezelfde.
Ja.
Je speelt eens tegen anderen op goed niveau.
Ja, en in Nederland zijn ook veel goede spelers. Ook
zwaar aan het investeren.
Ja, ze hebben serieus geïnvesteerd. Heel veel trainingen, nationale trainingen gedaan. En je merkt dat ze echt wel een brede basis ondertussen hebben van spelers die misschien niet in de nationale ploeg zitten, maar dat je wel zegt, spelen ook wel goed. Voor ons is het vooral leuk om zo eens tegen anderen te spelen dan altijd tegen dezelfde in België.
Hebben jullie een coach?
We hebben geen vaste coach, als iemand die 100% met ons bezig is. We trainen allebei bij Thomas Deschamps. Hij is ook de bondscoach van het vrouwenteam van België. Soms trainen we samen, we trainen ook individueel gewoon bij hem. En dan hebben we ook de bondscoach van de mannen, Juan Pablo Abarca. Daar volg ik ook les bij, wekelijks. Eigenlijk meer techniektraining, wat we daar doen. Dus voilà. We zijn in goede handen, maar het is niet dat er iemand voltijds met ons bezig is, uiteraard.
Dat er meerwaarde kunnen zijn, dat je daar een investering die het waard is om te doen, een coach die meereist of zo?
Ik denk dat het op toernooien zeker interessant kan zijn om een coach mee te hebben. Iemand die naast het terrein wel ziet wat er gebeurt en kan bijsturen, omdat het zo'n tactische sport is, we hebben het ook al gemerkt bijvoorbeeld met nationaal team. Je speelt tegen een ploeg. Je begint aan de match met ons normale spel, de basistactiek. En dat gaat goed. De tegenstander past zich aan. Wij moeten ons terug aanpassen. En zij passen zich dan nog eens aan. En dan wordt het al eens moeilijk om een oplossing te vinden. Dat heb ik ook al gemerkt. Als je tegen betere speelt, zij kunnen zich gewoon heel goed aanpassen aan de situatie. Zowel aan het tactische spel van ons als misschien de omstandigheden enzovoort. Dus dan is het zeker nuttig om iemand op de bank te hebben die ook wel een goede richtlijnen kan geven. Ja.
Oké, jullie hebben al eens geproefd van een wereldkampioenschap, hè? Een paar jaar geleden. Hoe was dat?
Ja, heel leuke ervaring. Toch heel goed gepresteerd, denk ik, voor het kleine Belgenland. Laatste WK waren we 6e, geloof ik. En er zat zelfs nog ietsje meer in.
Ja. En hoeveel landen nemen dan deel?
16 plus 17, denk ik.
Ja. En we weten dat de eerste 2 ongenaakbaar zijn. Spanje en Argentinië. Dat gaan nog wel enkele jaren zo zijn, denk ik. Dan Italië hebben we kunnen kloppen. En dat is ook echt wel een padelland. Waar we de eerste keer hebben tegen kunnen winnen. Dat was een heel goede prestatie.
Portugal was denk ik derde.
Portugal is ook heel sterk. Brazilië, Frankrijk, daar hebben we dan net tegen verloren.
Ja.
Maar dat was voor mij toch ook een heel leuke ervaring. Voor herhaling vatbaar.
En bestaat dat, komt dat met regelmaat, zo'n wereldkampioenschap, Europees kampioenschap? Bestaat dat eigenlijk?
Ja, die wisselen om het jaar eigenlijk. Hè. Dus, maar nu valt dat weer net samen. Nu hebben we dit jaar zowel EK als WK, maar normaal had het EK vorig jaar moeten doorgaan.
En jullie zijn al zeker van een selectie, of moet dat nog komen?
Het EK, dat is al in juli. Dus dat zal wellicht de selectie worden van het effectieve EK dat normaal moest doorgaan eind vorig jaar. Voor het WK is het mogelijk dat er weer nieuwe selecties volgen. Maar dat is aan de coaches. Thomas en Juan Pablo.
Die mogen dat...
Er is zo'n board binnen Padel Belgium. En ik denk dat zij regelmatig samen zitten overleggen. En er zijn op een bepaald moment waren er bepaalde criteria waaraan we moesten voldoen. Maar dat is, ik weet niet hoe het dan nu zit voor de komende kampioenschappen.
We zouden meestal rekening met een aantal toernooien dan in België. De grotere toernooien, de BPT-toernooien, zoals dat heet.
België pas ook. De internationale toernooien.
Ja. Voilà, en op die basis wordt dan een selectie gemaakt. Uiteraard moet ook een ploeg zijn met een paar linkse spelers, een paar rechtse spelers. dus het moet een beetje complementair ook allemaal zijn.
En jullie hebben ook niet alle ontmoetingen gespeeld op zo'n WK, hè? Hoe wordt dat beslist? Aan de hand van de tegenstander ook?
Dus je gaat met 8 spelers en er worden per ontmoeting 3 wedstrijden gespeeld. Dus 6 van de 8 spelers komen in actie. En dat is inderdaad in functie van tegen wie speelt. Wie ook op welke positie, dat kan je ook bepalen. 1, 2 of 3. Dat is...
Meestal de avond voor de... Ja. Voor de ontmoeting wordt er dan samengezeten en wordt er dan overlegd. Meestal heeft de coach
dat
wel iets zien
gerecht. Kan je daar gemakkelijk bij neerleggen?
Dat is op zich... We kennen ook vaak de tegenspelers niet. Dat is anders dan in tennis. Hè. Er wordt heel veel gescout, je weet tegen wie dat je moet spelen. Die daar, maar bij ons is dat... Ja. Er is nog minder kennis, denk ik... Ja. Dus.
Ja, je weet nooit tegen wie dat je effectief... Allee, je weet ook niet hoe dat tegenstander... Het is niet dat je op voorhand weet... die persoon staat sowieso op plaats 1, die op 2. Ja. Maar in tennis dan meestal...
Dat vind ik nog eens zo moeilijk om ploeg te zetten en spelers aan te zetten.
Dus met andere woorden, jullie weten niet tegen wie jullie op de baan komen.
Tot
met de Davis Cup bijvoorbeeld. En nu, een uur voor de wedstrijd, weten we... dat worden onze tegenstanders. Is dat zo? Ja.
Van namen, hè. Land. Het land weten we wel op voorhand, maar de spelers, klopt.
Zot, hè?
Dat is ook niet gemakkelijk om je voor te bereiden, denk ik.
Nee, kun je aan alles verwachten.
Je hebt eigenlijk een set nodig om tegenstander wat te leren kennen.
Maar dat geldt voor alle twee natuurlijk.
Ja, dat is sowieso wel.
Dat is ook het voordeel dat wij meestal redelijk onbekend waren. Omdat wij internationaal eigenlijk amper speelden. Dus het was ook wel leuk om zoiets tegen... anderen te spelen die je ook gewoon niet kennen. En dat je zo inderdaad kan aftasten hoe speelt iedereen. En, dat is wel leuk.
Zeg dus, straks hier in Tour en Taxis, Gare Maritime, het grote toernooi. Philippe, kan jij uitleggen waar dit toernooi ongeveer gesitueerd is in die grote Tour, in die Premier Padel? Hoe zit dat in elkaar? Is dat een beetje vergelijkbaar met wat we in tennis hebben?
Ik denk dat ze daar naar toe aan het streven zijn. Ja. Er is een hele tijd, de World Padel Tour heeft een hele tijd bestaan. Waar dat spelers dan onder contract lagen en verplicht waren aan die toernooien deel te nemen. Maar dan is Qatar zich een beetje komen moeien.
Zoals overal.
Ze hadden redelijk wat geld veil om zich daarin te kopen. Maar dat is ook goed, want dat heeft de sport ook internationale uitstraling gegeven. Het maakt het allemaal wat professioneler. En uiteindelijk is daar de Premier Padel Tour uitgegroeid. En dat zijn 25 toernooien, als ik me niet vergis. Met daar ook bij een Masters, zoals in de tennis. En 4 majors, geloof ik.
Grand Slams.
Ja, soort van Grand Slams. Ik geloof Qatar. Kennen jullie de andere? Mexico zit er nog tussen.
Zit Parijs erin?
Parijs kunnen.
Ja, Roland-Garros.
Dus dat zijn dan de grote toernooien die dan meer prijsgeld aanbieden. Ja. En dan heb je P1 en P2 toernooien. En Brussel is dus een P2 toernooi. Waardoor het prijsgeld het laagste is van die hoge categorie. Maar dan spreken we nog altijd over 300.000 500.000 euro, denk ik, dat hier gaat verdeeld worden.
Wow.
En de hele wereldtop gaat daar...
Ja, dat is wel een straf voor een toernooi dat dan P2 is, dat de wereldtop, de volledige wereldtop, naar Brussel
komt. Ja, maar dat is ook, er zijn maar 25 toernooien.
Ja,
dus,
ja.
Verdeeld over pak 50 weken. Dus ze hebben tijd genoeg om aan al die toernooien deel te nemen. En er is voldoende geld ook voorhanden om dat die toppers naar hier lokten.
Mm-hmm. Joris, ik hoorde jou een half uur, drie kwartier geleden zeggen van mijn favoriete speler, Fernando Belasteguin.
Mm-hmm.
Hij wordt de Federer van het padel genoemd. Kan jij iets meer vertellen over hem? Want hij gaat hier afscheid nemen, heb ik begrepen. Hij stopt ermee.
Heb ik ook vernomen. Hij was jaar en dag dominant in het padel. Maar dan, Philippe had het er straks ook al aangehaald, het padel wel geëvolueerd is, sneller geworden. Veel meer smash en dergelijke. Terwijl Belasteguin speelde voornamelijk de oudere padel, heel gecontroleerd, geen fouten. Vandaar denk ik dat het moeilijk heeft om zich nu nog aan te passen. Hij heeft zo de voorbije jaar nog geprobeerd met dan zo echt een jong talent. Ja. Een Coelho die je dan voor hem kon smashen, terwijl hij kon opbouwen. Hij was dan ook de linkse speler. Hij is dan ook naar rechts opgeschoven. Dat is toch een meer controlerende, defensievere positie voor een rechtshandige. Ik denk dat hij het zelf aanvoelde van het wordt echt moeilijk. En... voilà, vandaar zal hem, ik weet niet of het effectief hier is.
Ja, blijkbaar.
Ik denk dat hij aan een tournee bezig is.
Ik heb
al verschillende dingen gelezen. Dat hij hier gaat stoppen, dat hij dit seizoen gaat stoppen. Maar ja, het is een unieke gelegenheid om die man nog eens bezig te zien. Want klopt het, 16 jaar de nummer 1 op de wereldranglijst?
Ja, heel lang.
Meer dan 220.
Onwaarschijnlijk.
Meer dan 220 toernooien gewonnen ook.
Ja.
Proftoernooien. Ja, dat zijn betere cijfers dan Federer. Zo.
Chapeau.
Ja.
Dat zijn Tiger Woods cijfers.
Ja. Nu, ik heb hem, denk 2 jaar geleden was hij ook hier, of vorig jaar. Ja. Alleszins, ik heb hem toen voor het eerst aan het werk gezien. En persoonlijk was ik een beetje ontgoocheld. Net omdat hij dat oudere padel, minder spectaculaire padel speelt. Meer gecontroleerd, meer lobs, geen fouten. En hij werd... Ja, een beetje voorbijgestoken door Coelho, Tapia, de mannen die de power, de vuurkracht hebben. Hè. En, maar als je 44 bent of gaat worden...
Ja, wordt 44 blijkbaar. Ja. Bela, de bos.
Ja.
Voilà, okay. Zeg, en Philippe, je hebt een column geschreven voor Tennis en Padel Vlaanderen over de split van het duo Galan-Lebron. Je leken onafscheidelijk... Wat is er daar dan gebeurd? Want het zijn twee heel, heel grote namen. Hè?
Ja, het zijn de beste van de laatste 5 jaar, kan ik wel stellen. Ik denk dat ze de laatste 4 jaar effectief samen hebben gespeeld. En ook een beetje mannetjes, denk ik. Vooral Juan Lebron is een beetje een flink ego. En dus een paar weken geleden is dat misgelopen in Qatar. Hij heeft een beetje zijn irritante zelf geweest op de baan. Ruzie gemaakt tegen Garrido Yangas, denk ik.
Yangas.
En dat is dan een verkeerde keel gehad geschoten bij zijn vriend. Galan. En die heeft gezegd, dit is de druppel een beetje die de emmer doet overlopen. En onze samenwerking stopt hier. En dan hebben ze nog 1 toernooi samengespeeld. En dat ze contractueel
moest
dat verplicht waren. En toen kwamen ze tegen dezelfde tegenstanders. Waar dat ze die ruzie mee hadden. En hebben ze van gewonnen. En dan heeft na afloop Lebron zijn truitje uitgedaan. Waar op de achterkant zijn naam staat. En dan zo ostentatief voor die jongens getoond.
Ah ja.
Dus ik denk dat Galan toen ook wel dacht van... Ja, het is goed dat we even stoppen. Want ik heb het allemaal al gezien. Maar wat ik wou zeggen... dat had je vroeger ook minder, dat koppels met elkaar gingen switchen, dat partnerschappen werden onderbroken. Nu dat er meer geld in omgaat, wordt er rapper gekeken. Misschien kan ik met die of met die wel wat meer, betere prestaties neerzetten, wat meer geld verdienen, grotere titels halen. En dus daardoor wordt er de laatste jaren wel flink geswitcht, vooral in de winter. En dat is ook iets dat je in tennis vaak tussen dubbel koppels vaak ziet gebeuren. En dat is nu ook een beetje aan de hand in de padelwereld. Maar dat maakt het ook wel weer spannend, want hier gaan de nieuwe koppels dan tegen elkaar spelen. Lebron speelt met
Paquito.
Gewoon een explosieve duo, denk ik. Ja.
Galan met Chingotto.
Chingotto.
Ja. Ja, er zijn best veel wissels. Maar het, vaak als een topteam splits, dat er ineens ja, een domino aan, in gang wordt gezet. En dat er veel teams dan ook splitsen, omdat ze denken, ah, ik kan mij verbeteren. Of hup, hup. En, het is ook vaker nu dat ze tijdens het jaar eigenlijk meerdere keren zelfs al eens wisselen. Maar dat denk ik vroeger inderdaad ook redelijk vast lag. We spelen een heel jaar en... ja.
Kijken jullie veel eigenlijk naar wedstrijden van dat niveau? Je kunt dat tegenwoordig op YouTube gemakkelijk volgen. Ik kijk er zelf naartoe.
Ja, in YouTube. Play tennis. Kan je de... Play Sports geeft ook veel.
Ja, Play Sports, ja, inderdaad. Ja. Kan je daar dat leren, zelfs als je gewoon op YouTube
Toch wel. Inderdaad, het is heel makkelijk tegenwoordig. Hè. Ik kijk voornamelijk naar de highlights. Omdat qua tijd, als je telkens die volledige wedstrijden moet zien... Moeilijk, maar ja, highlights en daar haal je toch telkens wel iets uit. Ja. Okay, het is altijd, weet je zelf ook niet, als je kijkt tv, dan lijkt het oh, op z'n van. Dat kun je
ja,
ook.
Ja,
dat
kun
je
altijd makkelijk.
Lijkt makkelijk, totdat je het zelf moet doen, zeker op dat tempo. Ja. Maar zo die, ja, het algemeen, die patronen en dergelijke, ja, ik haal er wel iets uit.
Je zei het net zelf, je kijkt vooral naar de highlights, want een hele wedstrijd kijken is soms moeilijk.
Ja.
Kan padel ooit op het niveau van tennis komen qua aandacht, qua wereldwijde uitstraling?
Ik denk op zich wel, maar er zijn nog een aantal landen, continenten, waar padel nog niet echt heel actief is. Hè. Ik denk als Amerika echt daar volop mee op gaat springen, in Azië nog meer, op 2K doen we Japan, maar geen China, geen andere Aziatische landen. Ik denk als dat gaat gebeuren en dan de Olympische Spelen die erbij komen, dan denk ik wel dat dat... En dan komt er ook weer meer sponsors, meer centen, meer marketing. Ja. Want op zich, qua aantrekkelijkheid en dergelijke, is padel toch ook wel...
Ja, je noemt daar nu wel Amerika, maar Amerika zet nu wel volop in op pickleball.
Ja, die zijn meer aan pickleball.
Wat concurrentie.
Ja, maar ja.
Ja, dat heb ik nog nooit gedaan.
Ja. Daar gaan we het er niet over hebben, over een pickleball. Maar wat Philippe daar inderdaad zegt, het is en blijft... Je hebt... Misschien kan je het een beetje vergelijken met triathlon. Iedereen die triathlon doet, weet wie wereldtop is in triathlon. Maar dat is een beperkte wereld. Hè? Dat is een soort van niche. Is padel ook nog altijd een niche? Ik denk, de mensen die hier gaan komen kijken, die zullen wel weten wie nummer 1 is op de wereldranglijst. Maar vraag het aan iemand die tennis gewoon volgt, die gaat niet weten wie nummer 1 is in padel. En dat is toch heel raar, hè?
Ja...
Geef me 3 spelers uit de top 10 van de wereld. Ik denk dat heel veel mensen gaan zeggen, zou jij het weten? Ja, jij nu wel, uiteraard. Maar
ik denk andersom.
Het is niche, hè?
Ik denk andersom ook. Als je padel speelt en je vraagt, wie zijn de beste tennissers, dan gaan ze Nadal, Djokovic, Federer kunnen opnoemen, maar dan gaan we het ook al stoppen, denk ik.
Ja, dus, ik denk dat het toch nog wel een verschil is qua promotie.
Tennis is nog wel... mondialer, hè? Dat is zeker. Ja.
Maar wat moet er gebeuren om het wereldwijd... Want als je kijkt naar de wereldranglijst, 95 van de 100 spelers in de top 100 komen ofwel uit Spanje of komen uit Argentinië. Dat is natuurlijk wel een probleem. Hè?
Ja, ik denk dat het nog een paar jaar gaat duren voordat we die 2 hebben ingehaald. Maar zoals ik al zei, hè, als die grote landen waar echt veel financiële middelen zitten, als die echt ook vol gaan investeren in padel, dan denk je dat dat snel kan gaan.
Ja, ik denk net dat er ook vooral spelers uit andere landen dan Spanje en Argentinië moeten doorbreken en dat die dan voor een positief effect een boost kunnen geven aan padel in die bepaalde landen. Maar daarvoor heb je wel een beetje tijd nodig. Hè? Want ja, wij hier allemaal, wij komen uit het tennis. Maar ja, binnen x aantal jaar gaat er wel een Belgische speler zijn die vanaf jongs af aan met padel opgroeit. En dan misschien een profcarrière kan uitbouwen. En als dat in verschillende landen gebeurt, gaat die aandacht dan weer worden aangezogen. En dan ga je een opbouwend effect krijgen, denk ik.
Maar we spreken hier dus wel degelijk over een lange termijn. We spreken niet over binnen 2 of 3 jaar. Dan spreek je hier eigenlijk over 10, 15 jaar.
Ja.
Ja? Ik denk als de jeugdwerkingen inderdaad volop beginnen renderen en er doorstroom komt, dan zal het ook beter en beter worden voor de sport. Hè. Nu is het inderdaad zoals bij ons, het bestaat hier 5 jaar of alleen toch degelijk.
Als ik kijk naar onze ploeg, dat zijn allemaal ex-tennissers. Dat zijn nog geen padellers van jongs af aan. Ja. Maar dat gaat wel komen, hè.
Isaac Huisveld, is hij ook een tennisser?
Ja, dat kan.
Een beetje getennist. Hij heeft getennist, maar ja, niet op het niveau...
Nee, dat kan. Dat
want die is toch is heel hoog, meer padeller dan tennis.
Ja, dat is waar.
Ja, traint ook als een prof nu.
Ja.
Mannen, Philip Jean Crono heeft het laten afweten daarnet. Dus ik heb geen idee, geen flauw idee hoe lang we al bezig zijn. Maar ik denk dat we zeker in de buurt van het uur zitten. Dus met andere woorden, we gaan stilaan afronden. Maar toch nog, jullie als toppers in België, een paar tips voor onze recreatieve padelspelers. Wat valt jullie vooral op als jullie mensen nu recreatief padel zien spelen? Waar moeten zij vooral in eerste instantie op letten? Als je dat nu eens in een paar zinnen moet zeggen.
Bram is de coach, hè?
Ja, wel. Maar, okay. Ja, wat zeg je dan?
Mijn vrouw gaat vanavond haar eerste padelles volgen.
Voilà.
Dus ik ga de ogen spitsen.
Dus Philippe gaat het daar meteen
brieven. Ik denk als je padel speelt... Dat, ja, allee, en dat is eigenlijk op veel niveau zo. Allee, zowel volledig beginners als je al iets gevorderder bent. Ja, je moet gewoon één bal meer binnen willen slaan dan de tegenstander. En oké, dat is misschien cliché en in tennis ook zo.
Ja.
Maar ik denk, ja, als je te veel spiegelt aan de echte toppers en wilt smashen van overal, ja, dat is er maar een heel paar weggelegd. Ik denk dat je vooral... gewoon slim moet spelen en zo moet spelen dat je gewoon veel ballen lukt. En dan zullen de fouten wel komen van de anderen.
Ja.
Het eerste wat ik altijd zeg is trager spelen. En wij dat ook in het begin als tennissers, alles ineens pakken, snel, snel, hard, hard. Dus in het begin gewoon trager. Padel is echt een, nog meer dan tennis, denk ik, een sport van om ter minste fouten in plaats van om ter meeste winners.
Ja. Een heel goeie,
denk ik.
En daarom is het belangrijk om lessen te nemen. Hè?
Ja. Wel, nee, maar ja, oké. Okay. Ik had het hier ook trouwens nog ergens opgeschreven van, inderdaad, moet een recreant, een beginner, les nemen? Of ga je zomaar gewoon wat aanmodderen?
Ja, hangt van je ambitie af wat je wilt.
Ja,
hoort,
ja, ja, okay.
Maar
de sport is natuurlijk zo instapvriendelijk dat iedereen een raket pakt en een bal en ze slaan vier keer over de weer. Wat je tennis heb je veel meer techniek nodig. Heb je die lessen echt wel nodig? Dat heb je in padel minder. Waardoor dat het allemaal makkelijker lijkt. Maar als je echt vooruitgang wilt boeken, zou je toch best wel les volgen. Ik ook trouwens. Ik heb nog altijd niet gedaan.
Maar ik zal mijn kaarsje geven.
Oké, ja, oké. Okay, ja, okay. Nog één ding over een recreantentip. Ik zag toevallig vanochtend nog... Action verkoopt padelrackets aan €18. Bij Decathlon heb je er voor vanaf, denk ik, 33 of €35. Maar ja, je kunt daar naar de 3, 4, 5, €600 misschien wel gaan. Ja, wel... Is het verschil dan zo fenomenaal groot? Wat mag een doorsnee recreant besteden?
Goh, als recreant en ze vragen mij inderdaad, wat zouden we kopen? Meestal raden we mensen aan een racket te kopen van rond €150. Dan denk ik dat je altijd wel een degelijk racket hebt. Wil je echt, speel je echt competitief vanaf P300 en hoger, dan denk ik dat je wel gebaat bent met gewoon een meer topmodel van een merk te kopen. Wat dat er echt niet wil zeggen, dat die van de Decathlon, het topmodel, dat is ook een heel goede racket.
Dat is ook over de €300, heb ik gezien.
Ja, dat kan ondertussen. Dat is misschien in het begin al nog iets minder. Maar ik denk wel dat voor je lichaam ook gewoon beter is om met een duurder racket te spelen. Ja. Zeker als je een bepaald niveau hebt. Maar als recreant heeft het weinig zin om de duurste racket te nemen. Maar ik zou nu ook niet aanraden om de goedkoopste te nemen.
Nee.
Ik denk belangrijk in de keuze is ook het gewicht. Je hebt daar heel grote verschillen. Niet alleen het gewicht zelf, maar ook kopgewicht. Gewicht in het midden van de raket of meer van achter. Ook naar blessures toe. Hoe meer kopgewicht, kun je misschien wat meer power meegeven, maar...
Sneller elleboog, schouderblessure.
Dat is ook wel een belangrijk... En sommige voelen ze... Ik voel mij bijvoorbeeld beter met een iets zwaardere raket. Denk Bram, uw raket is veel lichter, hè?
Van mij is het nog redelijk zwaar in vergelijking.
Dus het is een beetje een evenwicht zoeken tussen waar speel ik graag mee, licht of zwaar. En dan je niveau, hè.
Oké. Ik denk dat we hier nog een aantal heel nuttige tips hebben gekregen die Philippe straks gaat meegeven aan zijn vrouw. Oké, we ronden af in Tour en Taxis. Philippe, wat wens jij de mannen toe? Straks.
Ik wens hen een hele fijne Belgian Day volgende week. Met veel volk en spectaculaire punten. En setwinst. Ben je daar al tevreden mee?
Dat zou wel een heel leuke...
daar zullen we mee beginnen. Heel leuke start zijn.
En dan ja, daarop bouwen en misschien ja, proberen zo internationaal nog wat punten te vergaren. En volgend jaar dat die er terug zitten. En dat ze dan rechtstreeks op de tabel staan van de...
Staan erop, hè?
Zonder wildcard.
Ah ja, oké. Okay. Well, inderdaad, gewoon al zodanig hoog in de rankings. Ja, dat zou fantastisch zijn. Oké. Okay. Goed, Filip, dankjewel. We zien ons volgende week op de dag van de finale terug. Want dan hebben we hier, we gaan het nog niet zeggen wie, maar dan hebben we hier een heel grote gast ook nog in verband met padel. Joris en Bram, het is hier nog leeg, maar straks gaat hier vol zitten voor jullie. Geniet ervan. Ik hoop dat jullie er vandaag een beetje van genoten hebben. U, luisteraar of kijker, dit was onze tweede padel-podcast van Tennis en Padel Vlaanderen. Er komt er binnenkort een derde voor vandaag. En voor de volgende dagen, maak er het allerbeste van. Tot dan!